Hoorden we vanochtend al. Je hoort alles. Dat is mooi. Zo, geweldig. God is goed. Amen. Amen, hè. Geweldig inderdaad. Wat het woord van vanochtend, of eigenlijk alle liederen die we zongen en waar we mee begonnen, waar Harry mee begon. Dat sluit eigenlijk weer geweldig aan op het woord. En eigenlijk zou je haast kunnen zeggen, de preek was vanochtend eigenlijk al voorbij gekomen. Alles komt vanzelf weer terug. De vreugdeolie, keuzes die we maken, het lampje dat brandt in ons. Geweldig. En dit weekend staat ook gewoon in teken van feestelijkheden. Gisteren had ik ook feest, mocht ik bij een feest zijn. Feest van mijn schoonzus, die was jarig geweest. En het was ook gelijk de onthulling van het geslacht van het babytje, want ze is zwanger. Dus we verwachten een tweede en het wordt een jongetje. Kijk, het geslacht van de burger is een sterk geslacht. Ze hadden graag wel een meisje gewild, maar ja, weet je wel. Soms werkt dat niet helemaal zo. Maar goed ook. En het was feest in Huizen Marina volgens mij, van het weekend. En gisteren hadden ze ook een feestje in Engeland. Maar ja, dat was ja, niet zo heel interessant. Het was een bejaardenfeestje. En deze ochtend ga ik het ook hebben over feest, over vreugde, over blijdschap. Dus het wordt een feestelijke preek deze ochtend. Maar ik zal mijn Indische roots niet verloochenen. Dus er zit ook een klein pepertje tussen. Er zullen ook wel dingetjes tussen zitten die misschien wat schaven en schuren. Maar ook dat hoort bij het woord van de Heer. En eigenlijk deze ochtend kwam mijn eerste inspiratie voor het woord. Kreeg ik vorige week zondag. En dat was eigenlijk bij het eerste lied dat we toen zongen. Dat was een kinderlied, kinderopwekkingslied. En de koning geeft een feest. En ook de laatste tekst die Kitty met ons meegaf aan het einde van haar preek, dat was Jesaja 42. En met name vers 6 en 7. En die corresponderen ook met de eerste versen van Jesaja 61. En eigenlijk zouden we kunnen zeggen, als we Psalm 103 vanochtend tot ons nemen en eens goed in ons laten brengen, dan zouden we moeten kunnen zeggen, elke dag met God is feest. Maar is elke dag met God feest? Het is allebei mogelijk. De een met een uitroepteken, de ander met een vraagteken. En elke dag dat God in ons leven is en hij zijn werk kan doen, is al reden genoeg voor vreugde en blijdschap in ons leven. Het is ook wel iets wat je associeert met een feest. Het is allebei mogelijk. Maar twee weken geleden sprak Harry ook over Psalm 13, aan de hand van Psalm 13. En dat zorgen en problemen ons ook kunnen bezwaren. En Kitty sprak vorige week eigenlijk over beproevingen en moeilijkheden. Ja, die ons leven kunnen doorkruisen, waar we ook mee te maken hebben. En in die momenten ervaren wij dan ook die vreugde van God. Hè? Ervaren wij dan het leven met God ook als een feest. Dat zijn legitieme vragen die we kunnen stellen aan onszelf. Maar vast staat dat God wel degelijk van feesten houdt. En vanochtend beginnen we onze reis op weg naar het feest, het grote feest in het Oude Testament. En vervolgens gaan we naar het Nieuwe Testament om twee verschillende bruiloftsfeesten te bekijken. En we zullen onze reis eigenlijk in Openbaring eindigen bij het grote bruiloftsfeest. En als we kijken in het Oude Testament, dan zien we ook naast de verschillende instellingen van geboden en leefregels in Leviticus, dat God ook een aantal feesten en feestdagen instelt. En dat begint eigenlijk al in Leviticus 23, vers 4. Hoef je nog niet gelijk op te zoeken. Daar staat dan, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. En dan volgen ook die feesten, als je dat hoofdstuk doorleest. En ik heb ze voor het gemak samengevat, hè. De feesten omvatten 4 kleinere en eigenlijk 3 grotere feesten. En dat begint eigenlijk met Pesach, wat wij kennen als Pasen. Het feest van de ongezuurde broden, Matzot. Het feest van de eerstelingen. Het wekenfeest, wat wij kennen als Pinksteren. En de dag van de bezuinen. Dat is Rosh Hashanah. De grote verzoendag. En uiteindelijk het loofhuttenfeest. En aan het eind van het loofhuttenfeest is er ook de grote dag. En in Israël kent men eigenlijk nog veel meer feestdagen. Die gelinkt zijn aan de verhalen uit de Torah. Sterker nog. Ze hebben het hele jaar door, zouden ze wel feesten kunnen vieren. Hebben ze ook allerlei feesten. Maar wat het bijzondere is van deze feesten, is dat het deze oud-testamentische Bijbelse feesten direct wijzen ook naar Jezus Christus. En zijn rol in Gods heilsplan voor deze wereld. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, de feesten zijn samenweg, eigenlijk kortweg een plattegrond van Gods genadige handelen naar de mens. En dat begint met de dood van Jezus, Pasen, Pesach, totdat hij terugkomt met het Messiaanse Rijk. En dat wordt eigenlijk in het laatste feest ook symbolisch uitgebeeld. Maar ja, vandaag de dag vieren we eigenlijk geen van deze Joodse feesten meer. Een aantal van onze christelijke feesten zijn dan wel gelinkt aan Joodse feesten. Zoals ik zei, Pesach en Pasen en het wekenfeest met Pinksteren. Maar wat betekenen deze feesten dan voor ons eigenlijk als christenen nog? Wat is daar nog het belang van? En er staat Paulus, die schrijft ook in Colossense, dat deze feesten en praktijken voortekenen zijn van de toekomst. Dus wat erop nog gaat komen. En niet alleen wat Joden nog de feesten die ze vieren eigenlijk herinneren wat God gedaan heeft. Kunnen wij deze feesten kijken en wat er in de toekomst gaat plaatsvinden. Van de dingen die gaan gebeuren. In Colossense 2 vers 16 en 17 daar staat het ook. Laat u door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. Of met betrekking tot de feestdagen. Nieuwe maan staat er in het NBG. In het Joodse is dat Rosh Chodesh. Dat betekent eigenlijk de eerste dag van iedere maand of de Shabbat, de rustdag. Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Ze zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe. Dus het zijn voortekenen van dingen, van deels nog dingen die gaan gebeuren in Gods heilsplan. Die plaats hebben gevonden en nog gaan plaatsvinden. En de volgorde en de timing van deze heilige dagen zijn zorgvuldig ook vastgesteld door de Heer, door God. En elke dag is een onderdeel van een geheel dat inzage geeft over een diepe verhaal van redding en verlossing door de werken van Jezus. Dat is het mooie van al deze feesten. En alleen al over deze feesten zou je dus al een hele preek kunnen geven. En dat zou ook interessant kunnen zijn voor een studieonderwerp eens een keer op een kring. Maar en als we kijken naar die Bijbelse feesten, dan houden ze op het eerste oog ook allemaal verband met de oude Israëlische agrarische culturele seizoenen. Een aantal van deze feesten vinden plaats in het voorjaar, een aantal feesten plaats in het najaar. In dat verband past het ook wel prachtig weer in dit jaar, waar we al eigenlijk veelvuldig hebben gesproken over zaaien en oosten. Maar voor nu verlaten we de oud-testamentische feesten en gaan we ons richten op 2 feesten in het Nieuwe Testament. En die ook verder ingaan op het heilsplan van God. En het eerste verhaal gaat dieper in op de voorbereiding van het grote feest. En het tweede over degene die uitgenodigd worden en onze rol daarin. En het zijn 2 parallellen die Jezus heeft verteld. De meeste van ons zullen bekend zijn met deze verhalen, maar ik hoop eigenlijk met een andere invalshoek er een nieuw licht op mag laten schijnen. En niet dat het direct van doen heeft op de verhalen, maar in de voorbereiding bedacht ik mezelf ook dat Jezus' eerste optreden, en zijn eerste publieke optreden, en het wonder plaatsvond op een bruiloft. En dat het uiteindelijk ook zal eindigen met de grote bruiloft, waar Jezus niet de gast is, maar de bruidegom, de gastheer. Maar laten we beginnen te lezen in Matteüs 25, 1 tot en met 13. Neem ik gelijk een verslok. Ach, ja, dan onderbreek ik even het woord. Gaan we nu even bidden voor Jason. 1 tot en met 13. De wijze en de dwaze maagden staat erboven, als het goed is. En er staat, dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs, want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie, doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen. En terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk er een geroep, de bruidegom, zie, gaat hem uit tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Toch terwijl ze daarheen gingen op te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal in. En de deur werd gesloten. Later kwam ook andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. En eigenlijk, dit verhaal, deze parallel, staat te midden van een drieluik van verhalen over hoe wij als gelovigen ons dienen voor te bereiden. Eigenlijk op weg naar het einde der tijden, de terugkomst van Jezus, waar we naar uitkijken. En voorafgaand is er het hoofdstuk eigenlijk over de kenmerken van de eindtijd, Matteüs 24, gevolgd over de kenmerken waar wij als navolgers van Christus naar zouden moeten streven. En nou hebben we, de vertalers die hebben daar vaak kopjes boven gezet. En dat is ook met de beste bedoeling gedaan. Maar soms kleurt dat verhaal eigenlijk al in. En gaat het voorbij eigenlijk op een stukje essentiële basis van dat verhaal. En dat is hier ook eigenlijk een beetje gebeurd. Hè? Dan staat boven, bij de MBG staat er dan, de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Maar dat vertelt over de keuze die de maagden maakten. Als we naar het begin, naar de basis van het verhaal gaan, dan begint het met 10 maagden. Alle 10 namen ze een lamp mee, gevuld met olie. Alle 10 gingen op weg, trokken ze erop uit, op dezelfde weg, naar hetzelfde feest, met hetzelfde doel, de bruidegom tegemoet te gaan. En een verhaal als dit noemen we dan ook een parallel of een gelijkenis. En deze gelijkenis staat eigenlijk ook op ons als christenen, als gelovigen. Nou, dan zijn we ook allemaal zelf begonnen. We zijn allemaal op dezelfde basis begonnen. Er is een moment geweest in ons leven dat we ons bekeerd hebben van onze zonden, vergeving hebben gevraagd en ons leven hebben gegeven aan Jezus. En Jezus ons ook gereinigd heeft van al onze zonden. En het staat ook heel mooi beschreven door David in een psalm, psalm 51. Dat noemen we ook wel de boetepsalm, een hele bekende psalm. Naar aanleiding van de scheve schaats die hij schaatste met Bathsheba. En er staat, vanaf vers 9 staat er, reinig mij dan weer helemaal als sneeuw. Helemaal schoon, was mij dan mijn hart weer witter dan sneeuw. En Jesaja 61, vers 10 zegt ook, ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des hels. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Zo staan wij eigenlijk. Net zoals die maagden. Maagdelijk wit, geheiligd en gereinigd. Door het waterbad met het woord. Naar aanleiding van Efeze 5. En vervolgens zijn we ook, als het goed is, gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. We hebben eigenlijk allemaal intern een lamp ontvangen. We hebben er vanochtend over gezongen. Het lampje in ons. En gaan we op weg naar het bruiloftsfeest, de bruidegom, tegemoet. En vanaf dat moment beginnen ook de keuzes en beslissingen die we maken te tellen, gedurende de reis. De vijf wijze maagden, zoals we lezen, die namen extra olie mee. En in mijn vorige preek, dat is al een tijdje terug, heb ik het ook gehad over het geplant zijn als bomen aan waterstromen. Voor degenen die dat nog bedacht hebben, die hebben het gelijk letterlijk in praktijk genomen. Die hebben ook gelijk een paar palmboompjes gekocht. En dat we eigenlijk als palmboom of ceders moeten zijn die hun wortels diep geplant hebben om voortdurend in contact te staan met dat levende water. Dat zelfs in tijden van droogte ons blad groen blijft en we nog steeds vrucht dragen. Maar er zijn helaas ook vijf dwaze maagden die niets meenamen, behalve het lampje met olie. Je zou kunnen zeggen, diegenen die geplant zijn als die westerse loofbonen. Hun westerse stelsel is oppervlakkig geplant hebben. En ook die zouden overleven in de harde klimaat van het Midden-Oosten. En naarmate de olie in hun binnenste opbrandt en die wordt bijgevuld, drogen ze op en sterven ze ook langzaam af van binnen. We hebben het ook dus voortdurend nodig om van tijd tot tijd weer die bron van levend water te zijn, om opnieuw te laten vullen door het levende water. Water waar we nimmer geen dorst meer van zullen hebben, zegt Jezus. En als we gevuld blijven met de geest, dan blijven onze lampjes branden. Ja. Hij is hier voor lopende, dat is altijd een goed teken. Hij loopt zelfstandig, dat is altijd goed. Als het goed is, zouden we zo gevuld moeten zijn dat de geest zelfs overstroomt. Johannes 7 vers 38, 39 zegt ook, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei van de geest. En Psalm 23 vers 5, tweede deel, gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Maar toch kunnen er momenten zijn in ons leven dat we aan God vragen, vul mij opnieuw. En het voelt of de kracht en de zalving eigenlijk net zo hard weer wegstroomt. En daarom is het ook goed om periodiek ons olielampje te controleren. Want er is sprake van een geestelijk gezonde conditie. Als de olie in ons blijft en zelfs overstroomt. Maar er kan ook sprake zijn van een olielekkage. En dat heeft ook alles te maken met de conditie van de lamp zelf. En tegenwoordig als we een olielamp zouden maken of we kopen er eentje, dan hebben we een ruime keus aan materialen. We kunnen maken van metaal, ijzer, koper. Ze zijn geheel lekvrij. En als je nog een beetje een handige nerd bent, en je hebt zo'n goocheldoos en een 3D-printer, dan kun je hem er ook zo ping zo uit laten printen. Ik zou hem niet aansteken. Ik denk dat hij hooguit voor decoratieve doeleinden is, maar het kan wel. Maar het waren al materialen die in de tijd van Jezus niet voorhanden waren, of heel schaars, of heel duur waren in productie. Dus ze gebruikten materiaal dat eigenlijk onuitputtelijk in voorraad was en direct voorhanden. En dat was aarde. Dat is er meer dan genoeg. En de lampen gemaakt in die tijd waren gewoon gemaakt van leem, van aarde. Een geweldig spul natuurlijk. 100% organisch. 100% milieuvriendelijk. 100% groene footprint. Breekt vanzelf af. Maar er kleven ook nadelen aan. Leem is een kwetsbaar materiaal. En na verloop van tijd kunnen er ook barstjes, scheurtjes en breukjes ontstaan. Door blootstelling ook aan de elementen kan het poreus gaan worden, als het niet goed wordt onderhouden. Het was een gebruiksvoorwerp, zo'n lampje. Die zette je niet met je Chinese servies achter slot en grendel, maar die gebruikte je, die werd op tafel gezet, die werd buiten gebruikt, overal. Het lampje brandde, het werd warm, het werd weer koud, het werd weer warm, het werd weer koud. Het maakte eigenlijk allemaal dat het te maken had met al die elementen. En dat het op een gegeven moment ook wel zwakker kon worden. En eigenlijk is in ons geestelijk leven dat niet anders. We zijn niet meer van deze wereld, maar we leven nog wel in deze wereld. En kunnen daardoor ook worden beïnvloed en door worden geraakt. En zeker door alles wat er op ons afkomt. En ook zeker ons nog kan raken. Als ik deze afgelopen week alleen al berichten lees, dan gaat het over steekpartijen die plaatsvinden, schietpartijen, waarin onschuldige mensen en kinderen van hun leven worden beroofd. Een kerel die in een ziekenhuis binnenloopt en de hele zaak overhoop schiet. Volgens mij is het een Servië of zo, een of andere kerel die in school binnenloopt. Leerlingen doodschiet en een leraar. Gewoon, en vanochtend ook weer een steekpartij. Het lijkt of dat het elke dag steeds meer wordt en meer en meer komt. Hè. Maar ook twee weken geleden in het verhaal van een jong meisje, ik geloof voor een 15 euro of zo, werd verkocht door haar drugsverslaafde moeder. Om vervolgens te worden misbruikt, verkracht en vermoord te worden. En dan denk je, ja, hoe? En twee weken geleden, nou, we hadden het erover, over het programma, hè, over die zorginstelling in Nederland, waar de meest kwetsbaren in onze samenleving op gruwelijke wijze worden mishandeld en behandeld. En dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg, want ja, hoeveel plaatsen wordt het daar nog niet meer? En ook in zorgstelling voor ouderen, wat er plaatsvindt. Maar ook in onze directe omgeving kunnen er zaken zijn die direct invloed op ons kunnen hebben. Sieren heeft dan ook zo'n campagne weer gaande. En het gaat over de polarisatie in onze samenleving. Maar de laatste tijd ook reclame over polarisatie in je gezin. Wat doe je daarmee? En al deze invloeden kunnen hun weerslag hebben op onze geestelijke olielampjes. Er kunnen ongemerkt scheurtjes en barstjes ontstaan. Soms zijn het zelfs maar haarscheurtjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog, maar waar de zalving van de geest en de kracht van de Heilige Geest langzaam wegstromen. En dan is er sprake van een olielekkage. Het kan onze innerlijke blijdschap en vreugde roven. Nehemia 8, vers 11 zegt ook: wees niet verdrietig, maar de vreugde des Heren is uw kracht. Maar als die kracht natuurlijk wegstroomt, dan hebben we wel een probleem. Daarom is het ook zo belangrijk om onze geestelijke wapenrusting te dragen, maar ook van tijd tot tijd controleren. Want de pijlen die op ons afgeschoten zijn, het zijn ook gemene pijlen. Dit soort pijlen zijn pijlen met weerhaakjes eraan. En op het moment dat je ze eruit trekt, dan kan er een akelige wond ontstaan. Maar het doel ook van deze geestelijke wapening is dat het niet alleen de aanvallen van buitenaf naar binnen dringen tegenhoudt, maar wat er binnen zit, niet naar buiten kan stromen. Ook dat is onderdeel van die wapenrusting. Dat het niet weg kan stromen door de openingen die ontstaan. Het houdt ook binnen. Het laat niet binnenkomen, maar het houdt ook binnen wat erin zit. Dus als je merkt dat de kracht van de geest telkens uit je lijkt weg te stromen, is het goed om periodieke controle uit te voeren of er ergens sprake kan zijn van een lekkage die gecreëerd is door een opening in ons geestelijk leven, door wat er op ons afkomt. Maar laten we verder gaan in dit verhaal, want er valt nog iets op de komst van de bruidegom. De komst van de bruidegom die blijft uit. En dat is ook wel frappant om te lezen. Iedereen wordt slaperig en ze slapen allemaal in. En zo is dat ook wel in ons eigen leven. Hoe gefocust we ook kunnen zijn op de terugkomst van Jezus, we leven gewoon in het hier en nu. En dat betekent ook dat we opgeslokt kunnen worden in de beslommeringen van elke dag. Ons werk, relatie, kinderen, sociale contacten. Ze nemen beslag op onze tijd en aandacht. En dat is ook niet verkeerd, want nou, zo werkt het leven nu eenmaal. Het is ook de andere kant van de schaal kun je ook opgaan, dat je alleen maar focust op terugkomst op het einde der tijden, en dat gebeurt ook, dat mensen continu daarmee bezig zijn, dat is weer de andere kant. Maar we moeten daar gewoon een gezonde balans in zien te vinden. Maar het is geestelijk goed voor ons om scherp, alert en waakzaam te blijven op de tekenen van deze tijd. En om geestelijk voorbereid te zijn op de dingen die gaan komen. En dat kan eigenlijk alleen als we die extra olie bij ons hebben. Dan zullen we ook niet verrast staan, welk moment het ook al zal zijn, als de bazuin zal klinken. Want Jezus is ook glashelder in deze gelijkenis. Als de bazuin geklonken heeft en hij verschijnt als stralende bruidegom, dan is het te laat om nog maatregelen te treffen. Kijk, die extra olie, die is bedoeld voor onszelf. Maar dat is te weinig om een ander mee te voeden. Iedereen heeft zijn eigen olie. En het kan maar zo zijn dat degenen die toch wel aan het slapbakken waren, of religieus bezig waren, uiteindelijk voor een dichte deur komen te staan. En Jezus zegt, ik ken u niet. En als we het verhaal doorleest, het volgende verhaal, daar ga ik ook niet te veel bij stilstaan deze ochtend, dan komen we bij de gelijkenis van de talenten. Dat heeft ook te maken met het volgende, met onze geestelijke groei. We zijn een nieuwe schepping in Christus geworden, vervuld met de Heilige Geest. En dan zou ook de vrucht van de Geest tot ontwikkeling moeten komen in ons leven. En daarmee de werken die we gaan doen. Het woord zegt ook, geloof zonder werken is dood. En ieder van ons krijgt toebedeeld door de Geest naar mate van ons geloof. Dat staat ook in Romeinen. En niet alleen gaat het om de gaven, talenten, zoals hier wordt gezegd in de gelijkenis, maar eigenlijk in alles wat God ons toevertrouwt, hoe klein dan ook. En het begint klein en het groeit. En hoe wij daarmee omgaan en hoe we vermeerderen, dus eigenlijk met andere woorden groeien, daar zullen we later verantwoording over moeten afleggen aan God. En aan het einde van de rit hoop ik ook dat we allemaal tot de eerste twee categorieën in die gelijkenis zullen behoren en niet de laatste. Dat God deze woorden over ons zal spreken. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. En de NBV zegt dan, wees welkom bij het feestmaal van je Heer. En dat is ook de titel van de preek. En tot zover het gedeelte eigenlijk over ons eigen geestelijk leven en de wandelen met de Heer. En wil ik gaan kijken naar een ander verhaal over een bruiloftsfeest. Want ook daar is een element die ook op ons eigen geestelijk leven een betrekking heeft. Maar ik wil het verhaal bekijken door de ogen van de knecht. Want als het goed is, noemen we onszelf navolgers van Christus. Zijn we de discipelen van Christus. Dus dat betekent dat we allemaal een opdracht hebben meegekregen van Jezus. Dat geldt voor ons allemaal. Ook al zouden we niet reageren op de vraag van God, die zegt, wie zal ik zenden? Dat we antwoorden, hier ben ik, zend mij. Jesaja 6 vers 8. Maar Marcus 16 is heel duidelijk en die zegt, zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Dus we hebben een boodschap te brengen, te verkondigen. En we zullen daarin ook grofweg drie verschillende groepen aantreffen. Die worden daar genoemd in dit stuk. Dus we gaan kijken naar Lucas 14. En Matthäus 22 is daar aan gekoppeld. Maar Lucas 14 gaat eigenlijk iets dieper erop in dan Matthäus 22. Maar we komen zo meteen wel bij Matthäus 22. Eerst Lucas 14 vanaf vers 15. Van 15 tot met 24. Het grote excuusverhaal. En Lucas 14 vers 15 staat. Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zeide hij tot hem, zalig wie brood eten zal in het koninkrijk Gods. En hij zeide tot hem, iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen, kom, want het is nu gereed. En ze begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en die moet ik noodzakelijk gaan benzien. Ik verzoek u, houdt u mij voor verontschuldigd. Een ander zeide, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houdt u mij voor verontschuldigd. Weer een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des huizes toornig en hij zeide tot zijn slaaf, ga aanstonds de straat en stegen der stad in en breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier. En de slaaf zeide, Heer, wat gij hebt opgedragen is geschied en er is nog plaats. En de Heer zei tot de slaaf, ga de wegen en paden op en dwing hen naar binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren zal van mijn maaltijd proeven. Tot zover. Zoals vanochtend zei, deels van de inspiratie van het woord was gebaseerd op dat kinderlied. En dat is dit, dit is het gedeelte van dat kinderlied. Dit is de basis, een koning geeft een feest. En Jezus vertelt hier een gelijkenis over een feest. Een bruiloftsfeest in Matteüs 22. Hierin staat wat dan een feest is. En wat je kan lezen zijn er drie fasen en drie groepen. En tot de eerste groep behoorde degene waar Jezus oorspronkelijk voor was gekomen. Het volk van God, de Joden. En zijn publiek, waar hij tot spreekt, dat is ook gelijk de meest lastige groep. De religieuzen. Hij is letterlijk in het hol van de leeuw. Hij is uitgenodigd, als je een stukje terugleest, bij de hoofd van de Farizeeën. Dan zou je kunnen denken, dan is dat verhaal, dat slaat dan niet op ons. Dat gaat over de Joden. Maar in Christus zijn wij mede-erfgenamen geworden, dus ook in het erfdeel en belofte van Israël, als het goed is. Daarom is het ook van belang onszelf de spiegel voor te houden. En waar liggen onze prioriteiten? Worden er hier drie genoemd? De eerste ging over die akker. Houden we ons vooral bezig met onze carrière, onze loopbaan. Kopen, verkopen, handelen, verhandelen. En dan zijn we bezig met alleen maar onze basisdingen voor elkaar te hebben. Eten, drinken enzovoorts. En zijn we daar eigenlijk alleen maar druk mee? Of wordt onze tijd vooral in beslag genomen door materiële sorry? Dat we zeggen, sorry God, nu even niet. Mijn nieuwe BMW X5 die is net binnen bij de dealer, dus ik moet hem op gaan halen en ik moet een rondje gaan rijden. Of mijn auto moet naar de APK. Kunnen we bezig zijn met allerlei materiële zaken in ons leven. In plaats van wat God ons vraagt te doen. Stellen we onze of leggen wij de verkeerde focus op onze relatie? Relaties. Stellen we onze relatie, vrouw, vriendin als je niet getrouwd bent, gezin, kinderen, boven de relatie en belangen van God. Terwijl als je leest, dan denk je van, bij die laatste man zou toch een geldig excuus kunnen zijn. Hij ging trouwen. Ja, dat kan. Maar gaan we terug naar die tijd, dan was het gebruikelijk in die tijd van Jezus, dat de datum, de tijdstip van een feest, eigenlijk heel lang van tevoren al bekend was. Dat was gebruikelijk in die tijd om dan lang van tevoren al aan te kondigen. En niet alleen dat, er wordt een knecht, een MBG heeft het over een slaaf. Het kan allebei, we zijn, Jezus, Paulus zegt ook, ik ben een slaaf van Christus geworden. We zeggen, we zijn dienstknecht van Jezus. En in dit geval wordt de knecht persoonlijk gestuurd voor een uitnodiging. En op het moment, in het oude Israël, in de tijd van Jezus, als er een knecht werd gestuurd naar je toe, dat gaf eigenlijk ook al aan de eer die degene die de uitnodiging deed aan de genodigde. Dat was best wel eervol als persoonlijk iemand naar je toe kwam om je uit te nodigen voor een feest. Dan was je niet zomaar iemand. Dan was je belangrijk voor degene die de uitnodiging deed. Dat gaf dat aan. Dus als we in dat licht gaan bekijken, dan had hij zijn bruiloft ook een week eerder of een week later kunnen uitstellen. Of een maand eerder of een maand later. Hij had het anders kunnen plannen. Maar de vraag is natuurlijk, hebben we telkens een excuus klaar liggen voor God waarom wij niet de boodschap kunnen brengen of stellen we onze prioriteiten bij? En zoeken we eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal ons gegeven worden. Dat is een mindset om te draaien bij onszelf. Waar liggen we onze prioriteiten? Tot zover een kleine zelfreflectie voor onszelf. Om toch ook wel eens regelmatig bij te staan. Niet die man te worden. Van de spiegel in Jacobus die in een spiegel keek, zich omdraaide en spontaan vergat wie die was. Zo kunnen wij zelf onszelf ook altijd in die spiegel bekijken van waar ligt onze prioriteit. Maar die drie groepen die hier in dit stuk worden beschreven, Lucas. Die komen we nog een keertje tegen. En vanochtend wil ik ze eigenlijk met elkaar koppelen. En dat is Handelingen 1, vers 6 tot en met 8. Handelingen 1, vers 6 tot en met 8, dat is een heel bekend versen. Staat, zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heerige, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Dus eigenlijk die eerste groep die we in Lucas tegenkomen en die we hier in Handelingen zien, die noem ik voor het gemak Jeruzalem. Het is ook vaak de groep die het dichtst om ons heen staat. Een groep die heel wisselend kan bestaan uit medebroeders of zusters in de Heer, maar ook onze echtgenoten, vriendin, vriend, ons gezin, onze familie, vrienden. Maar het zijn stuk voor stuk mensen die besloten hebben om, ondanks de uitnodiging voor het feest, andere prioriteiten te stellen in hun leven. Dat maakt het ook gelijk de meest lastige groep om te bereiken. Jeruzalem is harde grond. Dat is niet makkelijker. Het is moeilijk zaaien op deze grond. En Paulus heeft daar ook mee te maken. Veelvuldig, vaak in zijn leven, met deze groep. Vaak was dat met de Joden. En we gaan zo kijken, Handelingen 28. Heeft hij opnieuw te maken met die eerste groep, die Jeruzalem groep, die groep Joden. En dan zou je denken, dat is het einde van zijn carrière. Dit is de man die alles al een keer heeft meegemaakt. Een brief heeft geschreven naar gemeente heeft gesticht, die van alles heeft doorgemaakt. Kitty heeft een vorige keer ook dat rijtje opgenoemd, hè, wat hij allemaal door heeft gemaakt in zijn leven. Je zou toch zeggen dat dit de man is bij uitstek die deze groep zou moeten kunnen bereiken met het evangelie, die hun toch zou moeten kunnen overtuigen. Als Paulus het niet zou kunnen, ja, wie zou het dan wel kunnen? Maar ook hij heeft strijd met deze groep en ook hij dringt niet altijd door. En vanaf van Handeling 28 vers 23 staat ook: En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, ze waren al bij hem gekomen omdat ze vragen hadden over de secte. Ze hadden een dag met hem afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in het verblijf, wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En zonder het eens te worden gingen zij uiteen. Nadat Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de Heilige Geest de profeet Jesaja tot uw vader gesproken, zeggende: Ga heen tot het volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten, omdat zij niet zien met hun ogen en hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan. En zij zouden bekeren en ik hen zou genezen. En het staat: Het zij dan u bekend dat dit heilsgods aan de heiden gezonden is. Die zullen dan ook horen. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen. En zo is het ook met deze eerste groep. Zij kunnen keuzes maken in hun leven die we zouden willen dat ze niet maakten. En aangaande broeders en zusters in de Heer, die ook in de gemeente komen, die afdwalen of afglijden, Daar kunnen we dan nog correctie proberen op, om hen op andere gedachten te brengen. Dat zegt ook Jacobus 5, vers 19 en 20. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Maar helaas zullen er ook broers en zussen zijn die in de Heer die hardnekkig hun werk zullen blijven vervolgen. Omdat precies wat er in Jesaja staat. Zijn harten zijn vet geworden, ze stoppen hun oren toe, ze doen hun ogen dicht. Hoe lastig en pijnlijk dat ook voor ons is. En het wordt eigenlijk nog lastiger en soms zelfs ook nog pijnlijker als het gaat om ons eigen gezin, onze eigen kinderen, onze eigen familie. Want het grote verlangen dat we hebben is dat we niets liever willen zien dan hun behouden is. We weten dat we zelf behouden zijn, we willen graag dat zij behouden zullen worden. Maar er staat ook duidelijk geschreven in het stuk van Lucas, verkondig de boodschap. We hoeven ze niet te overtuigen, dat is niet onze taak, maar die van de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt van zonden. Dat hoeven wij niet te doen. Dat is niet ons ding. En over de eerste groep, die knecht, die heeft zijn taak gedaan, die komt terug. En de resultaten zijn zeer bedroevend. En opnieuw wordt die knecht uitgezonden. En ditmaal eigenlijk naar die tweede groep. En die tweede groep is eigenlijk Judea en Samaria. Het zou ook een doelgroep zijn die we zelf misschien niet eens zo snel zouden uitkiezen. Lees maar wat Lucas zegt. Het gaat over de armen, de verminkten, de kreupelen en blinden. De mensen die weinig aanzien hebben. Maar dit is ook de doelgroep die ontvankelijk is en gehoor geeft aan de oproep. Dat is ook de groep waar Kitty het vorige week mee eindigde in Jesaja 42. En gekoppeld aan Jesaja 61. Als we dan lezen van vers 1. De geest des Heren is op mij. De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden, gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Hetzelfde deel staat hier ook in Lucas 4. En dit zijn de mensen die open zullen staan voor de boodschap van het evangelie. Die hebben ook honger naar het woord van God. Ze willen zich ook, ze zijn op zoek naar die hoop. Ze willen zich uitstrekken naar meer. En dat komt ook eigenlijk treffend weer als we kijken hoe Jezus daarmee omgaat. Ook Jezus heeft daarmee te maken. En die twee stukken komen heel prachtig bij elkaar. Van dit verhaal van de gelijkenis. En van handelingen komen terug in Matteüs, waar Jezus daar zelf mee te maken krijgt. Dat is Matteüs 15 vanaf vers 24. Dan zullen we zien dat wat Jezus hiermee bedoelde. Hij was gekomen voor die eerste doelgroep. Maar dat is de tweede doelgroep die hem antwoord geeft wat Jezus eigenlijk van die eerste had gehoopt te horen. En Matteüs 15, vers 24 zegt, hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide, Heer, help mij. Hij echter antwoordde en zeide, het is niet goed het brood de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeiden, zeker heren, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafels van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gewenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Dat is mooi, dat is een vrouw die komt met haar dochter die bezeten is bij Jezus. En zoveel geloof heeft dat Jezus dit zal kunnen doen. Dat zij op het geloof heeft, op het woord van Jezus, dat Jezus brengt. En deze doelgroep zullen we ook de mensen vinden die ons geloven op het woord en de boodschap van het evangelie dat we brengen. En tekenen en wonderen zullen ons volgen, zegt het woord. En dat zien we hier in praktijk bij Jezus. En dan geloof ik ook dat de plekken vol zullen stromen, ook in dit huis. En misschien wel zover dat een tweede of een derde huis nodig is. Maar het kan ook zijn, zoals nu, dat de plaatsen, dat de stoelen leeg blijven. En dan Ook al zijn ze op een gegeven moment gedeeltelijk gevuld. En dan kunnen we ook hetzelfde doen als die knecht en teruggaan naar God en zeggen, we Heer, er zijn nog plaatsen over, er zijn nog plekken te vullen. En als op dat moment dat gebeurt, dan valt er eigenlijk een verlenging van die tweede groep plaats. Dan komen we bij de derde groep, de uiterste der aarden. En dat is eigenlijk het moment, als we de tweede groep hebben gehad, dat God tegen ons kan zeggen, verzet je bakens, breid je grondgebied uit. Kijk verder dan je eigen wijk, kijk verder dan hier in de wijken die we hier hebben, de Huut, Dichteren. Ga verder Doetinchem in, ga verder de dorpen in, ga de steden in, de dorpen in. En in Matthäus 22 staat ook hetzelfde verhaal en daar staat, gaat naar de kruispunten. Ook dat geeft een aanwijzing, want de kruispunten is waar mensen langs zullen komen, waar je mensen zult ontmoeten. Niet op de doodlopende wegen, de kruispunten is waar het druk zal zijn, waar je mensen zult vinden. En in Lucas staat er, ga de wegen en paden op en dwing hen naar binnen te komen. Nou, dwingen, wel... Wat moeten we daarbij ons voorstellen? Wat nou meh? Hup, hup, plop, naar binnen jij. Kop en kont. Nou, maar, we zijn niet geroepen om een soort van Jehovah getuigenpraktijk in toepassing toe te passen. Dat hoeven wij niet. We hoeven ze niet naar binnen te dwingen. Weet je wel? Jezus zegt hier gewoon dat mensen niet tegen hun zin bij hem zullen komen, maar... Bij het woord dwingen moet je denken aan, eigenlijk aan een vorm van voortdurend uitnodigen. Het is dringend tegen mensen die het nog niet hebben gehoord of mensen die aarzelen, moet gezegd worden, er is nog plaats, kom, want alle dingen zijn nu gereed. Dus je dringt erop aan en dat is iets anders dan proberen te dwingen. Dat gaat niet lukken. Maar als we zo bezig zijn, dan kan het ook wel tegen onze gevoelens en emoties ingaan. We kunnen ook tegen God roepen, God, maar onze families, onze kinderen dan. Ik moet hen eerst achterna. Heel duidelijk als we dit stuk in Lucas lezen. Het is niet wat God opdraagt. We zijn niet geroepen om achter degene aan te blijven lopen die keer op keer de uitnodigingen van God afwijzen. We mogen ze wel telkens voor Gods troon brengen in gebed en vasten. Dat is wat anders. Maar als je telkens weer achter hun aan blijft gaan en door blijft gaan en niet doet wat God ons opdraagt, dan kan de kans bestaan dat God je ook op de vinger stikt en zegt, laat af, want ik ben God. We mogen erop vertrouwen dat God ook deze eerste groep blijft roepen door verschillende boodschappers heen. Maar onze primaire doelgroep en opdracht die liggen elders. En als je... kijkt in het verhaal van Matthäus 22, dan komen we nog een belangrijk element toe wat Lucas achterwege laat. Nou, dus kijk naar Matthäus 22. Vanaf vers 9. Daar staat weer, gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot die bruiloft. Nou, dat zijn de kruispunten. En dan vanaf vers 10. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloft werd vol met hen die aanlagen. Er zit een hele belangrijke sleutel in. We zijn niet geroepen voor Holland Got Talent, Idols of X-Factor. We hoeven niet in de jury te zitten en een voorselectie te maken wie er mogen gaan voor de finale. We zijn ook geen... portiers of uitsmijters die bepalen wie er binnen mogen komen en wie niet. En het gaat er niet om dat we niet alert moeten zijn op degene die binnen zouden willen komen om rotzooi te trappen. Het gaat er ook niet om dat we niet over zonde of vermaning en terechtwijzing zouden moeten spreken in liefde. Want dat is gewoon onderdeel van gezond geestelijk voedsel. Dat is onderdeel van gemeente zijn. Maar we hoeven niet iemands motieven te beoordelen. Daar gaat het eigenlijk om. Want er zullen de kwade en de slechte en de goede zullen allebei binnenkomen. En er zullen ook mensen zijn die met twijfelachtige ideeën binnenkomen met andere motieven. Hebben we ook al meegemaakt dat ze zich bekeerd hebben, gedoopt hebben zijn zelfs zijn. Ja, dat het bleek dat het voldoende was voor een papiertje hier in Nederland om te zeggen van een ticket om hier te blijven. Ja, dat ze daarna iets anders deden. Ja, kan gebeuren, weet je. Jezus had ook precies met zulke mensen te maken. En er kwamen 10 melaatsen bij hem. Hij zegt, hij genas ze allemaal, alle 10. Hij zegt, ga terug naar de tempel, doe wat de Joden hebben opgedragen om je te wassen en je rein te verklaren. Ja, eentje kwam er terug, die andere 9, weg. Ja, die gingen buiten spelen. Jezus gaf een dijk van een preek op een berg. Geweldig, de hele dag. 5000 man, hoort het. Einde van de dag, allemaal weg. En hij zegt tegen die 12, wat gaan jullie doen? Gaan jullie ook buiten spelen of blijven jullie? Maar ze blijven. En bij ons zal het ook zo zijn. Het is een goede en slechte, maar dat is niet aan ons om daar een oordeel over te treffen. Over ja, waarom iemands motieven zijn. We zijn geen IND die allemaal antecedenten gaat nachecken of gaat kijken waar het land van herkomst en dat soort dingen. Nee, dat hoeven wij niet te doen. Want in het volgende vers wordt ook duidelijk dat de koning de selectie zal maken. Jezus zal de bokken en de schapen scheiden. Dat doet hij. En als er één ding duidelijk zal zijn, dat er geen plaats zal zijn op het bruiloftsfeest voor fraudeurs, fakers of wannabes. Die worden direct ontmaskerd. Van vers 11 zegt het ook, toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Hij wist niks te zeggen, hij had helemaal geen excuus meer. Toen zei de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en wermt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Ook dat wel, we moeten ons beseffen, weet je. Er zijn veel mensen geroepen. Maar er zijn maar weinig die echt uitverkoren zijn, die ook echt de smalle weg zullen gaan wandelen. Met de verleidelingen van de wereld zullen er ook zijn die toch die brede weg zullen kiezen. Ondanks hoe we ons best ook zullen doen. Maar voor degenen die binnenkomen en wel binnen zijn, ligt dan ook wel een hele mooie en kostbare uitdaging om diegenen die binnenkomen tot discipelen te maken. Want dat is het tweede deel van onze opdracht. Eerst dat we het evangelie verkondigen. En Matthäus 28 zegt ook, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dus dat is onze tweede deel. En eigenlijk op die manier met elkaar een gemeente te vormen die apart is gezet voor hen. Dat is ook het vervolg van Efeze 5. Er staat evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen. Haar reinigde door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. En dan zijn we met elkaar allemaal uitgenodigd op dat bruiloftsfeest. In Openbaringen. En er staat Openbaring 19 ook. Als we kijken in Openbaring 19 staat waar we naartoe gaan. Hoe dat feest eruit ziet. Vanaf vers 6. En ik eindig ook met Openbaring 19. 19, ja. Openbaringen 19. Vanaf vers 6. En er staat, en ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen, zeggende, halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik hoop dat, ja, dat we met elkaar allemaal die maaltijd mogen plaats gaan nemen. En dat we mogen zeggen dat God tegen ons zegt, wees welkom op het feestmaal des Heren. En daar wil ik jullie deze ochtend mee bemoedigen, met dit woord. Amen.